Het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9. En ik lees u daaruit voor het 35ste vers. Lucas 9, vers 35. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Tot zover. Wij hadden hier, ik heb vanmiddag de gedachte genoemd, omdat wij toen bij een gedeelte van deze gebeurtenis hebben stilgestaan en daar vanavond ook nog even bij wilden stilstaan. Ik noem de gedachte nog eens: een bid stond uit het leven van Jezus. Wij zouden letten op het zaad tussen ondergang en opgang. Het zaad dat vrijwillig de weg gaat naar het graf. En het hemels getuigenis van dit stervend zaad. En dit stond uit het leven van Jezus. Wij zouden letten op het zaad tussen ondergang en opgang. Het zaad gewillig op weg naar het graf. En het hemels getuigenis aangaande dit stervend zaad. Wij hebben gehoord, geliefde, van het wonder dat alles te boven gaat, dat de meest moedeloze mag bemoedigen en bemoedigt, waar hij zijn voetstap zet. Dat Jezus Christus naar boven klimt op de berg en dat hij gebeden heeft. En hoe hij in zijn leven hier op aarde als plaatsbekleder voor eeuwig in orde heeft gemaakt wat wij hebben verwoest. En dat hij tegelijk de weg van het volmaakte herstel heeft geopend door wat hij gedaan en niet gedaan heeft, wat hij gededen en geleden heeft. En we hebben gehoord hoe hij daarin boven alle vlees de weg van het gebed heeft bewandeld. Terwijl zijn intieme vrienden sliepen en de ogen niet open konden houden, heeft hij de gemeenschap gezocht. En dat gebed is van zulk een grote kracht en heerlijkheid geweest, dat zijn gedaante werd veranderd. En zijn aangezicht blonk als de zon, en zijn klederen wit werden als sneeuw. Zodat wij, nietige stervelingen, van afstand nu zouden zeggen: wie is hij? Hoort hij hier wel op deze aarde, tussen zulke mensen? Hoort hij hier wel bij Petrus, Jacobus en Johannes? Kan dat wel? Zulke heerlijkheid, zulke glans straalt er van hem uit. En vervolgens hebben we ook gehoord van die mannen die bij hem kwamen. Mozes waarvan we hebben horen lezen uit Exodus 24. Die daar door die wolk werd bedekt. En hoe de Heere daar als een verterend vuur zichtbaar werd. Omhuld, weliswaar. En hoe de tweede keer hebben wij genoemd dat hij op de berg ging. Dat toen hij terugkwam, telkens weer zijn aangezicht moest bedekken. Opdat het volk niet te sterk zou zien op de dingen die voorbij gaan. Op, ja, op wat geen bestand heeft in de mens, in het vlees. We hebben gehoord hoe hij alzo als de man Gods, middelaar oudtestamentisch tussen de Heeren en het volk, die wet heeft mogen doorgeven en van dat leven heeft mogen spreken, die goede, heilige wet. Maar de Heere in getuigt, ik ben uw God, uw verlosser. Die goede wet, die door de Heere Jezus is uitgelegd. Als geloof, liefde, barmhartigheid. Maar diezelfde wet, door ons zo snoot overtreden. Niet de zonde tegen de tiran, maar de zonde tegen hem die sprak: dit is uw leven. Daarin is de zonde bovenmate zondigende geworden door het gebod. Omdat het gebod is, het goede gebod, en de zonde is ons de dood geworden. Dat is ook onze dood, dat wij tegen zulk een God gezondigd hebben en zondigen. Wij kunnen nooit meer met eerbied gesproken terug achter het woord ik ben en ik zal. Ook al verleent deze wet ons geen kracht om haar te vervullen en is haar doeleinde Christus, wij kunnen niet terug. Wij zullen openbaar komen als de snode leugenaars en ongelovigen. Maar God zal geprezen zijn tot in eeuwigheid. En u ook gehoord van Elia, de man die er ook wel op losgeslagen heeft. Op de Baalpriesters. De man die bad, ootmoedig, Heere, hoor naar uw knecht. Laat ze het weten. En er kwam vuur van de hemel en verteerde alles. En waar we nu van hebben horen lezen, hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En de weg van het zaad leek wel stuk te breken op het oordeel Gods. Als er geen regen is, is er ook geen vervolg. En de Heere zoekt een zaad. En hij heeft het bij Abraham al beloofd, en ja, bij Adam. Het zaad. En als Elia, die man die alles in het werk stelde om volk en koning terug te drijven naar zijn verbond en naar zijn woorden, als die man bidt, hij zal het zelf ook niet begrepen hebben misschien. Maar als hij bidt dat de hemel koper wordt en de aarde ijzer, komt het einde aller dingen in het zicht. Want waar geen water is, daar is vuur. En waar het vuur is, verbrandt het zaad. Van bomen en struiken, van mensen en van dieren. Er is geen vervolg. Daarom heeft God zelf een einde gemaakt aan dat gebed van Elia. En hij heeft zelf gezegd: ga naar hem toe, naar Avram. Ik zal regen geven. God zelf. En we hebben gehoord hoe deze mannen als uit die andere wereld, uit die hemelse heerlijkheid, daar gekomen zijn. En ze hebben gesproken over zijn uitgang. Want, ik zei al, het gebed van Elia nam een einde. Omdat God in eeuwige ontferming, als de in zichzelf bewogene, door wil gaan met het zaad. Met het grote zaad. Maar ook met het zaad van Abraham. En ook met ons zaad. Daarom kwam er een einde. Daarom boog Elia zich op de berg weer vol spanning. Of er de vervulling zou zijn. Ik geef regen. En hij heeft het gezien. En hij heeft het beleefd. En hij werd zo door de geest aangetrokken dat hij gelopen heeft zoals hij nog nooit gelopen had voor de wagens uit van Abraham. En er is een onuitsprekelijke blijdschap in zijn hart geweest dat God, die zo oneindig groot is, dat hij midden in de toren denkt aan zijn ontferming, aan zijn verbond, aan de duur gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed. En nu zijn juist deze twee mannen bij hem. We hebben gehoord, ze stonden hem niet te bezweren. Zij spreken met hem. Ik heb ook gezegd, je moet dat niet zien als een soort keuze. Wat wilt u, zoon des mensen? Dat de Heere beproeft is waar. Maar er is maar één keuze. Dat is de keuze, het zaad dat in de aarde valt en sterft. Daarom zal dat zaad tussen ondergang en opgang. Terugkeren. Uit die onuitsprekelijk hemelse heerlijkheidsgestalte. En ze zullen hem zien. Ontbloot. En arm. Als het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Het kan ook niet anders. Als hij terug zou gaan, dan hoeft en kan Elia niet meer terug. En Mozes kan ook niet meer terug. Dan is de deur van het paradijs gesloten. Dan zal niemand inkomen. Want dan zal dat zaad niet sterven. En het zal niet dienen met een onuitsprekelijke kracht. En het zal geen eersteling zijn en geen eerstgeborene uit de doden onder vele broederen. En dat heeft God niet gewild. God heeft gewild het zaad. Hij heeft gewild het volk. Een schaar die niemand tellen kan. Dat heeft de Vader gewild en de Zoon en de Heilige Geest te prijzen tot in eeuwigheid. Zij hebben zijn uitgang gezegd uit Jeruzalem. Het zaad was al geworpen. Hij is gekomen van hoge hemel, daalt hij neer. Maar hij is nog niet in de volle zin van het woord geconfronteerd met de dood, met de ondergang. Met de verlating. Hoewel zijn ganse leven staat in het teken van het lijden. Ten slotte is er de hand die hem de beker reikt. En de Zoon die gewillig zal zijn. Tot in het graf. Zij zeggen. Verder, verder, niet hoger, verder. Zij hebben niets te zeggen. Hoewel deze mannen in heerlijkheid gezien werden, ik denk dat ik mag zeggen, ze staan daar toch als hulp. Behoefte. Want hun heerlijkheid is niet hun verdienste, nog van Elia, nog van Mozes. Hun glans en luister hebben zij niet te danken aan zichzelf, maar zij delen om Christus wil. In die heerlijkheid. Daarom is er iets in die woorden. Ik weet zo gauw het goede woord niet. Ik zou bijna zeggen gelatenheid. Eerbied. En tegelijkertijd in dat eenvoudige zeggen van de uitgang. Ligt een onmetelijke betekenis en kracht. Er is een ingehouden spanning. Zij zijn ingegaan in het Jeruzalem dat boven is. Zij zijn ingegaan, Elia, met vurige wagens en paarden. Mozes volgens de rabbijnse overlevering door een kus van God aan Gods lippen ingegaan. Ja, deze mensen, hoe bevoorrecht deze mens, maar God kon zeggen: wat maak je hier, Elia? Waarvan God kon zeggen: uw ogen zullen het land zien, maar gij zult daarin niet gaan, want gij hebt tegen mij overtreden. Deze mensen zijn ingegaan met blijdschap, met verheuging, met statie. In een punt destijds is Elia veranderd. Hij heeft geen verdriet meer over het volk, of over de koning, of over zichzelf. Net zo min als Mozes nog verdriet kon hebben om de dingen die hier zijn op deze aarde. Ze zijn ingegaan met stem en snaar, die na kortstondig ongeneugd hem eindeloos verheugd. Wie zal er dan bidden? Wie zal er dan wenen? Wie zal er dan de weg gaan tot het einde? De weg van het tarwegraven in de aarde. Hier is hij. Zij zeggen het hem. De weg van het graan. De korrel zal niet blijven liggen op de straten van Jeruzalem. Hij kan hier niet glanzen op deze berg, Tabor of een andere. Hij kan zelfs niet op het tempelplein blijven liggen. Want hiertoe is hij in deze wereld gekomen. Het zaad van Abraham. Het zaad van God. Dat wordt hem gezegd. Gezegd nu hij zo hoog en helder glinst. In die gemeenschap van het gebed met God. Nu wordt het hem gezegd. Door deze mannen. Hem wordt gezegd. De ziel die zondigt. Tegen zulk een God. Die regent. Over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, die een stelletje slaven uit Egypte bevrijden, die een afgodendienaar riep uit het oer der Chaldeeën. Die God, daar zeggen zij het van, namens die God, het zaad in de aarde sterven. Er is anders geen uitzicht. Er is anders geen voortgang. Er is geen hoop voor ons niet. Voor niemand niet. ze zeggen, zijn uitgang. Die hij zal volbrengen. Dus hij weet het al. Ja, hij heeft het al tegen zijn discipelen gezegd. Voor de eerste keer. In de delen van Filippi. Caesarea Filippi. Daar heeft hij ook voor het eerst gehoord uit Petrus' mond. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij weet, ik zal overgeleverd worden in de handen der zondaar. Zij zeggen het hem, waarom? Zou het kunnen dat Jezus zegt, ik ga toch maar met jullie mee, vrienden? Nee, dat kan niet. Dat zou niet kunnen. Hij is zich bewust van zijn arbeid, zijn verkoren zijn knecht zijn. Wat er ook gebeurt. Waarom zeggen zij het hem? En wat hebben wij daarmee te maken? Zou je kunnen vragen. Wat hebben wij ermee te maken, die discipelen? Hoe weten ze dat? Ze hebben geslapen toen Jezus bad. Wat hebben zij ermee te maken? En toch hebben zij ermee te maken. En wij. Het kan voor de Heere Jezus een beproeving zijn geweest. Als waarachtig en rechtvaardig mens. Het kan van de Satan een verzoeking zijn geweest. Tot het kwaad. Maar daar ga ik het even niet over. Ik wil nu benadrukken. Wij weten het. Omdat wij het moeten weten. En Petrus en Jacobus en Johannes. Die moeten dit weten. Gij zijt de Christus. Zoon van de levende God. Dat heeft de Vader je geopenbaard, Petrus. En jullie ook. Ze hebben zich daar allebei aangesloten. Maar, Petrus, hoe staat het nou met het zaad? Hoe staat dat er nou mee? Zie je nog een verband ook tussen... Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Deze dingen zijn ook geschied. Niet alleen om zijnentwil, maar ook om onzentwil. En om Petrus en Jacobus en Johannes. Dat zij erachter gekomen zijn, deze hemelingen, die of het oordeel hebben afgebeden, of het oordeel hebben ingeroepen over een schuldig volk. Deze mannen, die verder niet konden komen dan droogte. Deze mannen, die zeggen het zaad, het zaad. Dat is een diep ingrijpend gesprek geweest. Zij spraken met hem. En hij luistert. ieder woord is voor hem van betekenis. Hier staan mannen die alles aan hem te danken hebben. Alles. Hun ziel en zaligheid. Hier staan ze. Maar de uitgang in de diepte der aarde, in de Godverlatenheid aan het kruis en in het graf. Anders is het uit. Anders moeten ze maar terugkomen, die mensen. Dan zullen ze ook terugkomen. Zoveel als er met Abraham, Isaac en Jacob wandelen in het licht des levens, in het land der levenden. Ze zeggen zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. U hebt het gezegd. U hebt het aangenomen. U hebt het beloofd. Wij hebben u niets te zeggen. Gij zoon van de levende God. Gij zoon van David. Wij zeggen het u slechts. Maar in dat zeggen ligt de ondraaglijke macht. En het ondraaglijke gewicht. Geen verzoening zonder voldoening. Geen leven dan door de dood heen. Daar schrikken de discipelen wakker. Door welke reden dan ook. Het is tijd om wakker te worden. Wij hebben dat zo niet in de gaten. We denken misschien, ja, door het licht, zijn ze misschien, dat hoeft niet. Ja, kan zo opeens wakker worden. Door een klein torretje, een klein grassprietje, een klein dingetje. Maar het is tijd. De Heer vindt dat het tijd is om wakker te worden. Zo is het altijd weer in het leven. Wij slapen wat. Wij waken wat. Wij zijn zo blind. Maar als de Heer zegt, het is tijd, dan, hé, hey, dan kijken we weer. Voor het eerst of bij vernieuwing. Ontdek mijn ogen. Dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Heren, ontdek mij. Wil de nevels opdoen klaren. Dat doet de Heren. Anders liepen we maar door. Altijd. Vlak bij het kruis. Vlak bij alles. We slapen door. Niemand hoeft zich te beroemen. Ik zou geen oog dicht gedaan hebben. Nee. Dat zou misschien nog wel kunnen vanwege uw zieke kind. Maar hij, het kind van de vader. Wij keerden ongeniegelijk naar onze eigen weg. Daar ontwaakt. Misschien wel uit een ijdele droom, of uit welk soort droom ook, de geest van de mens. Och, zegt de wijde man, zelfs des nachts rust mijn hart niet. En daar zien ze zijn heerlijkheid. Er twee mannen die bij hem stonden. Dat is verbijsterend, toch? Je kunt niet merken
uit de beschrijving van u, dat ze daar nou zo van geschrokken zijn. Van die mannen. Er staat ook niet hoe ze herkend hebben. Dat hebben ze gewoon gezien. Maar hoe, weet ik niet. Maar de Heer, die heeft dat zo gemaakt. Mozes, Elia en Jezus, stralend als de zon in haar kracht, midden in de duisternis, want het is avond geworden, nacht. Ze zien zijn heerlijkheid. En dat maakt grote indruk, tenminste. Ja, indruk. Ze schrikken er niet van terug. Ze verbazen zich nog niet over het feit dat ze nog leven. Dat ze nog ademhalen. Blijkbaar komt er ook op dit moment geen schaamte in hun hart. Gij bad op ene berg alleen. En Jezus, ik en vind er geen om hoog genoeg te klimmen. Dringt ook nog niet tot de dood. Wel, denkt Petrus, zie je wel, de Christus, de Zoon van de levende God. Nou hoeft hij niet tegen me te zeggen, ga achter mij, Satanas. Je bedenkt de dingen die van, nou zie ik het voor mijn ogen. We zien het wel toch. Dat is de Christus, de Zoon van de levende God. Oh, nou gaat het beginnen. Nou zal de Messias toch zijn heerlijkheid openbaren. Waren de anderen er maar bij, dat ze het ook konden zien. Iedereen zou dit moeten zien. Dan zouden ze wel anders praten. Dan zouden ze niet zo verachtelijk over hem doen. Wat een heerlijkheid. Oh, en het is toch Jezus. Ze zien het. Het is toch, al is hun gedaante veranderd. Het zijn dezelfde trekken van zijn gezicht. Het lijkt wel alsof hij al verheerlijk is, maar het is niet zo. Het is niet zo. Het is dezelfde Jezus. Ik denk dat ze daarom ook niet zo hard schrokken. Zo vreselijk schrokken. Omdat ze toch door de heerlijkheid heen de bekende zien. Die riep, volg gij mij. En ze geloven in hem. En die liefde. Ja. Nou ja, dat ze er eigen misschien er ook bij genomen hebben, dat zou best waar zijn. Maar ze zouden toch direct graag zingen, men zal hem het goud van Sheba geven, hem zegenen, dag aan dag. Zo moet de koning eeuwig leven. Ja. Vandaag. Dat ze niet verbijsterd en verschrikt op de vlucht slaan. Het is toch hun Jezus. Ze begrijpen er niets van. Nee, ze begrijpen er niets van. Nee, net zo min als dat wij het begrijpen. En dat wij het ook nooit zullen begrijpen. De grote werken Gods. Het lam, het zaad, dat sterven gaat. Ze denken dan ook onmiddellijk maatregelen te moeten nemen. Als ze afscheid nemen. Ik denk dat ze elkaar zoals gebruikelijk gekust hebben. Ik weet niet of mensen die uit de hemel op de aarde komen nog kunnen huilen. Ik weet het niet. Maar anders, als dat wel zou kunnen, is er een diepe ontroering geweest bij Mozes en Elia. Want Mozes staat aangezicht op tot aangezicht met degene waarvan hij sprak, een profeet uit het midden van u, uit uw broeder. Mozes had hem nog nooit gezien. Naar zijn menselijke natuur, die hij uit de maag Maria heeft aangenomen. Elia ook niet. Dat is wonderlijk geweest voor deze mannen. Dit is die. Hier moet, vader heeft het gezegd. Hier is het. Daarom zeg ik, ach, ze zullen geen droefenis zoals wij of mensen die kennen gehad hebben, maar een diepe ontroering. Ze hebben hem omhelst. En als er ooit gezegd is in waarheid, shalom, tot wederziens, dan is het toen geweest. Want Elia kan wel denken, en Mozes ook, wat dat moet kosten om een groot volk in het leven te behouden. Wat dat moet kosten, dat alles weer gaat groeien en bloeien, ondanks alles wat wij verknoeien en verpesten, zou je kunnen zeggen. Ook op de wereld en op de aarde. Wat dat moet kosten. Dat is voor ons ook onbegrijpelijk. Wat dat geweest tot wederzien. De discipelen zien het. Dat ze afscheid nemen. Dat ze weer terug. Ze denken. Petrus is nogal een vlotte denker. Als die nou hier blijven, dan hebben we een goed begin. 3 man sterk. En dan wij nog. Met 12. Dat is 25. Met 3. 3 van zijn Mozes. Hè. Ja. Ja. Dat is een goed begin. Heren. Meester. Het is goed dat we er zijn. Oh, heb ik toch ooit van je leven. Daarnet lag je nog te slapen, man. Daarnet lag je nog te slapen. En nog kort geleden, toen zei je, meester, het zal u niet geschieden. Het zaad, nee, nee, het zaad in de grond, nee, leven. Dat is mens toch? Heb je zo ook je eigen wel eens mogen zien? Petrus, die kon het niet en ik kan het ook niet, maar de Heere kan het wel. De Heere kan ons elke keer weer een blik geven in de spiegel. Ja, dan lach je of huil je. Jo, de baas. Ik weet niks. Het is goed dat we hier zijn. Het is goed dat we hier zijn. Jullie? Waarom denk je dat dan? Dat het goed is dat je hier bent. Ja, natuurlijk, het is wel goed. De Heere heeft jullie meegenomen. Maar jullie bedoelen... Ach. Oh, lieve heren, lieve Mozes en Elia, jullie hoeven je handen niet fout te maken, dat zullen wij wel doen. Wij knappen het vuile werk wel op. Wij zullen wel wat takken uit de bomen rauzen en we zullen wel een hut maken, 3. En dan zullen we daar ons bivak opslaan, hier op de berg. En we kunnen misschien ook nog wel aan een bazuin komen of een trompet, een rams horen als in de dagen van oud. Want de Heere is opgestaan. Nu vangt het nieuwe tijdperk aan. zou ze zoiets bedoeld hebben? Ik kan het ook niet. Ja, je tracht niet te verplaatsen. Je weet een heel klein beetje hoe je zelf bent, hoe je zelf denkt en hoe dat allemaal. Je kunt het nooit doorgronden. Dat kan de Heer alleen maar. Maar het zou best kunnen. Dat Petrus zegt, dat heb ik nou het eerste doorgehad, mannen. Wat hier gebeurt, dat heb ik nou het eerste doorgehad. Gij zijt de Christus, ik heb altijd al gedacht, voor mezelf ook, dat is anders. Het is anders. Hij leeft op de kleine voet, deze onze meester. Maar het is anders. Nou zie je het. En nou ook wij. Meester, het is goed dat we hier zijn, hoor. Laat ons 3 tabernakels, 3 tenten bouwen. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elias 1. En jullie dan? Voor u 1, voor Mozes. Nou, ik denk dat zij denken, wij zullen wel het werk doen, wij zullen wel op wacht gaan staan. Als jullie onderdak zijn. Ja, maar wat voor tenten dan? Wat is de bedoeling daarvan, van die tenten? Om hier maar stil te blijven in een stukje hemel op aarde, of hoe zien jullie dat dan, mannen? Nou ja, dat weet ik ook allemaal niet. Ja. Of dat we het zien, als ik zou in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid, of dat ze bedoelen een tent van David. Of van een van de koningen. Die zijn tent opslaat. En zijn harnas aantrekt. En straks naar buiten komt. Om te zeggen. Ik val aan. Volg mij. Wat niet buigen wil. Dat moet breken. Dat zou best kunnen. Nu zal het geschieden. Maar goed. Daar gaan we verder niet op in. Ze zijn al aan het afscheid nemen. Ze geven elkaar al een kus. Maar net dat Petrus zijn woordje doet. En de Zoon des Mensen afscheid neemt van de mensen die verlost zijn reeds. En die met een gerust hart naar huis terug mogen gaan. Met komt er een wolk. Teken van zijn heerlijkheid. Teken van zijn majesteit. Van Gods tegenwoordigheid. De Shechina. Net zoals in het Oude Testament. Dan lees je dat van die wolk elke keer. Ook bij de tabernakel. Alles vol werd. Bij Salomo lees ik ervan. Bij Mozes lees ik ervan. In de woestijn. Op de berg zie ik een wolk. Hier ook. Hier ook. Hier waar de wet besteld wordt. Niet door engelen. Maar door 2 mensen in de hand van de middelaar. Hier is ook die wolk. En overschaduwt. En Mozes en Elia, die stappen in. Ze gaan in. En dan worden ze bevreesd. Ze beginnen een beetje bang te worden. Wat is dat? Nou dachten we juist dat. Dat er iets ging gebeuren. En dan gaan ze weer weg. Zou ze echt weggaan? Maar de schrik wordt compleet. Vergelijk maar met de andere evangelisten. Matthäus 17, Markus 9. De schrik wordt compleet. Als er uit die wolk een stem komt. Deze is mijn geliefde zoon. Zoals de andere evangelisten er nog bij zeggen. In hem heb ik mijn welbehagen. Hoort hem. ik zei, we hebben al eens eerder met elkaar uit het evangelie over mogen spreken, maar soms zie je opeens weer nieuwe dingen. Tenminste voor mij, dom schepsel, nieuw. Die wolk, die sluit. De deuren gaan dicht. Elia en Mozes zijn binnen. Geen raampje, geen naast wat. Ze zijn weg. In de wolk. Jezus staat. Die is niet ingestapt. Het zaad. Vrijwillig. Naar het graf. Hij staat. Terwijl de broeders gaan scheiden. Terwijl de glans van zijn gezicht weg smelt. De eenvoudige geweven rok en de mantel. Hij staat daar. Ja, ze herkennen hem nog wel. Natuurlijk, zoals ze hem altijd hebben gekend. Maar dat plus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waarvan Petrus dacht. Daar heb je nou de werk. Dat is het nou. Dat glijdt weg. Als sneeuw voor de zon. Opeens staat daar de middelaar. En de wolk gaat weg. Mozes en Elia weg. Alleen nog een laatste woord. Van de hoogheerlijke majesteit. Van Vader. Tot wie? Ja, tot wie? Tot zijn kind. Ja, ook. Maar ook tot die mannen die daar staan. En tot die anderen die nog ergens anders liggen te slapen. Tot u. Tot mij. Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet. Maar laat u lijden. De Vader zegt het. Hij zegt, deze achterblijvende, dit allereenzaamste kind, dit uitgestrooide zaad, hemels getuigenis. Deze man nu van glans omtogen. Alsof hij opnieuw uit de Jordaan omhoog klimt. Zonder luister. Deze, hoor je Petrus en Jacobus en Johannes. Met een kleine variant hoor, vergeef me. Wat zou gij uw grote dingen zoeken? Deze man, die hier alleen achterblijft en die zegt in het geloof, nochtans ben ik niet alleen. Deze, dat is mijn geliefde. Aan hem heb ik mijn hart verpand. Hij is mijn ingewand, mijn liefste. Mijn alles. Ja. Maar zoals die daar blijft staan op de berg. Zonder glans. Zonder luister. Zonder heerlijkheid. Zo heb ik hem het meest lief. Want dat is het ingewand van mijn barmhartigheid. al zo lief heb ik gehad. Jou ook, Petrus. Jou ook, Jacobus. Jou ook, Johannes. En hoe heet je? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het zaad dat daar over de aarde gaat en om in de aarde te verzinken. Deze is mijn zoon, als je weet hoe, weet wil. We weten het nooit, maar een glinsteringetje, een schemeringetje, hoe God is. Hoe rechtvaardig, hoe heilig, hoe hij liefde is. Dan moet je dit horen. Zo is hij mij lief als het lam, zuchtend, steunend. Zo heb ik hem lief, zo vertolkt hij mijn gerechtigheid. Mijn wil om zulke onwillige, waar niks van uitging, om die zalig te maken. Dat is het hemels getuigenis. Deze is mijn zoon, mijn geliefde zoon. En de andere evangelist meldt, in hem heb ik mijn welbehaag. Mijn lust is in hem. Ik ben met hem tevreden. Hij is mij alles. Hij staat mij voor ogen. In hem heb ik mijn welbehagen. Dat betekent, hoewel de Vader zijn aangezicht zal verbergen voor zijn zoon, dat deze Vader elke zucht en elke weder, elke pijn en angst, nou nauwlettend gaat. Dat welbehagen is zo onuitsprekelijk heerlijk, maar het is ook zo scherp als een mens. Want het kost hem het leven. Het maakt zijn weg uit. De weg van het zaad naar het graf. Maar zo tevreden is die Vader in deze weg. Zo heeft hij zijn hart opengesteld in dit woord. Dat hij zegt, dit is mijn alles. Jongens, Jacobus, Petrus, luister goed, ik ga terug. Ik was even hier in een openbaring van heerlijkheid in de wolk. Hoort hem. Luister maar naar hem. Luister maar naar hem. Je hoeft nergens anders naar te luisteren. Hoort hem. Ja, maar wat zegt hij dan? Hij zegt, ben ik zo'n lange tijd bij u en hebt ge mij niet gezien? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoort hem. Hoort hem. Kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Je kunt zo leeg en zo onbelast niet zijn. En belast door je ledigheid en je dwaasheid. Hoort hem. Hij zegt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoort hem. Hoort hem, geliefde gemeente, voor het nieuwe seizoen er is niks veranderd. Niks veranderd, al raast alles door, al wordt alles vergeven, maar er is niks veranderd. De Vader heeft het nog niet teruggenomen. Hoort hem, hij zal het in eeuwigheid niet terugnemen. Ook als hij zal zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Hoor hem. Maar zover is het nog niet. Nee, wij leven in dat onuitsprekelijke geheim van de stem uit de wolk. Hoor hem. Hoor hem. En hij schaalt de stem dit met macht en heerlijkheid. En in zijn bidstonde heeft hij de weg ontsloten. Door de tijd, voor eeuwig. Dat we nu gode mogen zingen. Dat er nu geen één achterblijft. Want hij bemoeide zich met Abraham. Hij gaf hem het zaad. Maar naar zijn welbehagen bemoeit hij zich ook met het schaap Abraham. En hij zegt, ik zal uw God zijn en uw schaap. Hoor je, kinderen, want God gewerkt, dat we dan hier de geopende deur mogen zien. En de fontein tegen de zonde en de onreinheid. Van het huis van David. Die gezondigd heeft. En wie is er die niet zondigt? Die bedriegt zichzelf. Die herkennen voor de Heere zijn ongerechtigheid. En onze God vergeeft menigvuldig. En indien ons hart ons veroordeelt, hij is meer dan ons hart. En hij kent alle dingen. Dat ons moed geven. En kracht. Omdat het alles in hem en door hem is.